U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht op een voor ons belangrijke dag in het jaar, 2 november. Het is vandaag Allerzielen en dat vieren we altijd daags op Allerheiligen, die andere grote dag in het najaar. We hebben gisteren het hoogfeest gevierd van Allerheiligen, waar we al een inkijk hebben gekregen in de zegevierende kerk, de triomferende kerk. De kerk die deelt in de overwinning van Jezus Christus aan het kruis. Al die zielen die nu al verzameld zijn rond de troon van het Lam in de hemel. En vandaag, Allerzielen, is natuurlijk een wat moeilijker dag. Want Allerzielen worden we allereerst geconfronteerd met het verdriet van het verlies van onze dierbaren. Het is een dag die voor veel mensen misschien niet te lang moet duren. Want als je dit jaar iemand bent verloren, dan doet dat natuurlijk gewoon pijn. Maar toch is het ook tegelijkertijd een hele hoopvolle dag. En ik wil daar vandaag met u wat uitgebreider over gaan praten. Allerheiligen staat de hemel centraal. Allerzielen staat het vage vuur centraal. Het vage vuur wat door niet-gelovigen vaak een beetje uit zijn verband wordt gerukt of belachelijk wordt gemaakt als een soort bijgeloof. Iets wat de mensen zoet houdt hier op aarde. Maar ik wil vandaag met u gaan spreken over de logica van het vage vuur. En daar bedoel ik mee dat het eigenlijk heel erg logisch is dat er een vage vuur bestaat. En het geeft ook een verklaring voor heel veel vragen die onbeantwoord zouden blijven als dat vage vuur er niet zou zijn. Dus daar wil ik vandaag met u over gaan spreken. En ik wil ook met u gaan spreken over de bijzondere genade die aan deze dag verbonden zijn. Maar voordat we dat zullen doen, zullen we zoals gebruikelijk openen met gebed. En ik wil vandaag twee korte gebeden bidden. Het eerste is een gebed van de bekende Wies Moens, die bijna dichterlijk bidt, erg mooi vind ik, gaat over het einde, over het leven dat in een vloek en in een zucht voorbij is. Nou ja, vloek is niet het goede woord, maar wel in een zucht. En vervolgens wil ik een kort gebedje bidden om een goede dood. Hè, van oudsher hebben we het over een zalige dood. En een zalige dood betekent dat we in vrede met Christus sterven, dat we geen doodzonde op ons geweten hebben. En dat aan ons bed Jezus en Maria staan om ons naar de hemel te begeleiden. Nou, we beginnen met het gebed van Wies Moens, genaamd De dagen knagen aan uw leven. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De dagen knagen aan uw leven als aan een muur. De uren doen het gebouw van uw leven afbrokkelen. Gij snelt naar het einde toe, niets meer zijt gij dan een ademtocht. God heeft de duur van uw leven gemeten. Hij gaf het u te leven op deze aarde. Iedere dag heeft zijn eigen maat. Langzaam loopt de stroom van uw leven hier ledig. Van de morgen tot de avond reikt de schaduw van uw lichaam. Van de moederschoot tot het graf loopt de reis van uw leven. Leid daarom uw levensstroom naar God toe. Zo hij ook hier verzandt, ginder wordt hij voor u een zee van eeuwig leven. En dan het gebed om een goede dood. O mijn goede God, mogen mijn stervensuur het schoonste uur van mijn leven worden. Omdat ik dan mijn doel bereikt zal hebben en mag ingaan in uw eeuwige heerlijkheid. Schenk mij de grote genade, met vol bewustzijn en grote vreugde, u, mijn hemelse Vader, het leven dat u mij geschonken hebt terug te geven. Moge het mijn laatste offergave zijn aan u. Ik ben mij bewust van mijn grote armzaligheid, maar ook heb ik weet van uw nog grotere liefde en barmhartigheid jegens mij. O, mijn God en Vader. Amen. Vrienden, dit wat mij betreft prachtige gebed valt heel mooi samen waar we op deze dag onze aandacht op moeten richten. We hebben net in het gebedje gebeden om het offeren van ons leven aan het einde. En natuurlijk het hele leven lang brengen we offertjes aan God, kleine offers en grotere offers. Maar aan het einde, op het moment dat de dood nadert, kunnen we ons hele leven offeren. Dus een groter offer dan dat wat we in de dood kunnen brengen, bestaat er niet. En daarom werd er net gebeden, het schoonste uur van mijn leven. Dus het uur waarin we alles aan God mogen geven. En datgene wat we van hem hebben ontvangen, namelijk ons leven, onze ziel. Dat we dat aan hem terug kunnen geven. Prachtig beeld op de dood eigenlijk. En inderdaad, door Jezus Christus is de dood, zelfs de dood, een hoopvolle plaats geworden. Maar hoe zit dat dan met dat vage vuur? Ik denk dat er weinig zaken in onze kerk zijn die zo bespot zijn of zo weinig begrepen zijn als het vage vuur. Dat mensen begrijpen dat er na de dood nog iets volgt, dat kunnen ze meestal wel beamen. Dan zeggen ze, er is meer tussen hemel en aarde. Maar dat er na de dood drie dingen blijven, namelijk hemel, hel of vage vuur, dat wordt vaak voor veel mensen al veel te concreet. Maar eigenlijk, als we er even bij stilstaan, is dat helemaal niet zo vreemd en is dat helemaal niet zo raar. We zien al in het Oude Testament dat dit besef van een God die het goede beloont en het kwade straft steeds sterker groeit. We zien in het hele Oude Testament dat het volk van God, op het moment dat ze trouw zijn aan de geboden van de Heer, trouw aan zijn verbond, dat het volk dan goed gaat, dat er voorspoed komt. Doen ze dat niet, gaan ze afgoden dienen, dan komt er oorlog, rampspoed. Dan worden ze in ballingschap geleid. En we zien dus een God in het Oude Testament die het goede beloont en het kwade straft. Maar we zien tegelijkertijd ook een God die soms het kwade toestaat hier op aarde en vreemd genoeg die trouw nog niet beloont hier op aarde. Tenminste, zo lijkt het. Als we naar het bekende verhaal van Job kijken. Job die natuurlijk een diep gelovig man was. Maar die volgens de duivel alleen maar gelovig was omdat hij alles had wat zijn hart begeert. Hij had een groot huis, grote landerijen, veel vee. Alles zat mee, kort gezegd. Ja, en in zo'n situatie is het natuurlijk heel makkelijk om God te danken en in God te geloven. Al dus de duivel. Dus de duivel die vraagt om zeggenschap te krijgen over deze aardse rijkdommen van Job. En we horen dat God hiermee instemt. Dus de duivel krijgt inderdaad de toestemming om al die bezittingen van Job af te nemen, zelfs zijn gezondheid af te nemen, om te kijken of Job dan nog steeds in God gelooft op het moment dat hij inderdaad niet al die zegeningen ontvangt. Nou, we kennen allemaal het verhaal, we weten dat Job op een gegeven moment bijna radeloos wordt en dat hij het ook uitroept naar God waarom God dit allemaal kan toestaan, maar uiteindelijk toch inziet dat God almachtig is en dat God goed is. En als ik dan even terugkom op dat woord logica, het zou heel onlogisch zijn als inderdaad in dit leven, wanneer we trouw zijn aan God, maar wanneer die trouw misschien soms ook betekent dat we alles verliezen. Kijk naar de landen waar christenen in verborgenheid moeten leven, waar christenen bij bosjes sneuvelen als martelaar. Als in dat soort landen God alleen maar zegening hier op aarde zou geven en rijkdommen hier op aarde zou geven als beloning voor het geloof, voor de trouw, dan zou die hele logica omvallen. Want wat dan met de christenen, de katholieken in China bijvoorbeeld, die met gevaar voor eigen leven toch naar de kerk blijven gaan en die als ze betrapt worden misschien wel een kopje kleiner worden gemaakt. Waar is dan de aardse beloning, zou je kunnen zeggen? Ze hebben in het leven in de verborgenheid moeten leven en uiteindelijk wordt hun geloof aan het licht gebracht en dan moeten ze nog sterven ook. Nou, dit besef groeide al in het Oude Testament. We zien het duidelijk in het boek Maccabeeën, waarbij de moeder van de zeven zoons haar zeven zoons vermoord ziet worden, maar waarbij alle zeven zonen stand houden en heel dapper zeggen dat ze hun leven willen geven omdat ze weten dat ze er een eeuwig leven mee zullen winnen. En daar zien we eigenlijk het eerste besef van dat het leven niet ophoudt met het leven hier op aarde, maar dat het leven nog doorgaat in een leven na de dood. En dat uiteindelijk het getuigenis, het martelaarschap, de trouw aan God tot in de dood, dat die uiteindelijk wordt bekroond met een leven dat nog veel rijker en groter is dan het leven dat hier op ons op aarde is gegeven. En vanuit dit ontluikende geloof bij de oude Joden al nog voor de komst van Christus, dit geloof dat er een leven is na de dood, en dat dat leven ook geen einde kent, want anders zou je weer een nieuwe dood sterven na de dood, en dat is niet ons geloof. Er is dus blijkbaar een leven dat geen einde kent, en daarmee onlosmakelijk verbonden is natuurlijk het geloof in een onsterfelijke ziel. We krijgen bij onze conceptie, krijgen we van God een ziel in ons kleine lichaam uitgestort. En die ziel die zal nooit meer sterven. Maar ik denk dat iedereen aanvoelt dat er ook een soort logica moet zitten in de bestemming van die ziel. Als je hier op aarde volledig goddeloos leeft en je schepper totaal niet erkent als jouw vader, dan zit er ook logica in dat ook consequenties heeft voor jouw relatie tot die schepper en tot de hemelse vader na de dood. Vergelijk het met een aards gezin. Op het moment dat een zoon zijn vader echt niet wil kennen en ook in boosheid zijn hart blijft sluiten een leven lang, dan komt er uiteindelijk aan het einde ook geen verzoening meer. En dan kan die vader hoog of laag springen, maar dan zal hij zijn zoon gewoon kwijtraken. En datzelfde besef, dat groeit dus al voor de komst van Christus naar de aarde, maar wordt door Christus, door zijn komst, eigenlijk alleen maar verdiept. Dus het besef van, we zijn geroepen tot een onsterfelijk leven. Een onsterfelijk leven is ons gegeven. En zelf kunnen wij mee beslissen wat de bestemming van dat leven wordt, van die ziel. Wordt het inderdaad voor eeuwig in geluk bij God doorbrengen, of wordt het voor eeuwig van hem gescheiden zijn? En precies dat, die vraag staat vandaag met alle zielen natuurlijk centraal. En tussen die twee uitersten staat natuurlijk dat vagevuur in. En laten we eerlijk zijn, ook dat vagevuur is eigenlijk een heel erg logisch gegeven. Als we het even van dichterbij bekijken, dan zou het natuurlijk ook weer heel onlogisch zijn als je een leven lang los van God leeft en vlak voor je dood is er wel iets van berouw, is er wel iets van inzicht van oei, ik had het toch eigenlijk wel beter kunnen doen. Nou, dat berouw kan voldoende zijn om uiteindelijk toch je te verzoenen met God. Maar je zou kunnen zeggen dat je dan wel echt met je hakken over de sloot springt. Je zou kunnen zeggen dat je dan met een 6 min de dood ingaat in plaats van met een 8,5. Een beetje gebrekkige vergelijking uiteraard, maar ja, ik probeer wat beelden te vinden om het toe te lichten. Je gaat met een 6 min de dood in, net een voldoende, maar het is wel met je hakken over de sloot. En dan kom je met je hakken, met de pijpen van je broek nat, kom je aan de andere kant van de dood aan. Ja, logisch is dan dat je niet met je modderschoenen zomaar die prachtige hemel kunt binnenstappen. Je komt daar met het doopkleed dat weliswaar ongeschonden is gebleven. Je hebt brouw getoond, dus het doopkleed is niet in stukken gescheurd, maar het is wel toch nog aardig bevlekt. Weliswaar misschien niet door doodzonde, niet door zonde die ons voor altijd van God afscheiden, maar toch wel bevlekt door een leven dat niet zuiver is geweest. Nou, om dat doopkleed vervolgens verder rein te wassen, om dat helemaal voor te bereiden op het binnentreden in die prachtige hemel, heeft God ons het vagevuur gegeven. Dus het vagevuur is uiteindelijk om te zorgen dat we volledig worden voorbereid op die grote ontmoeting met God. En het vagevuur is ook nodig op het moment dat we half in het schemer hebben geleefd tijdens dit leven en niet in het volle licht van Christus. Dan kunnen we dat volle licht van Christus ook nog helemaal niet verdragen. Dus het is niet alleen een soort straf die God ons geeft na de dood om verder uit te boeten. Nee, het is ook een geschenk, een genade. Dat we mogen groeien in het wennen aan dat hemelse licht. In beetje bij beetje, door de pijn die we hier op aarde niet hebben willen voelen, door de boete die we niet hebben willen doen, door die alsnog te geven na onze dood, geeft hij ons het geschenk van beetje bij beetje naar hem toe groeien en niet in één keer in dat volle licht geplaatst te worden. Want dat zou veel te veel voor ons zijn. Dat zouden we niet kunnen verdragen. Dus het vagevuur is niet alleen een straf, het is ook een geschenk, een genade. En om even af te sluiten vandaag wil ik kort even nog stilstaan bij de genade die bij deze dag horen. U weet, we kunnen hier op aarde bidden voor onze naasten, voor hun bekering. Maar we kunnen ook bidden voor onze naasten die al die poort van de dood is doorgegaan. En ook dat is weer logisch, want als we inderdaad de logica zien in het feit dat we hier voor onze naasten kunnen bidden op aarde, zodat zij zich bekeren, zodat de redding eerder een feit wordt, dan is het ook logisch dat we na de dood ook verbonden blijven met onze naasten, want die ziel die leeft door. Dus in feite bidden we nog steeds voor de levenden. Al zijn ze in een andere toestand, het is nog steeds een levende ziel voor wie we bidden. En als we Gods barmhartigheid voor de zielen, voor de mensen hier op aarde kunnen afsmeken, dan kunnen we dat natuurlijk ook voor de zielen in de hemel of in het vagevuur. Dus daarom heeft dat gebed zin. En op het moment dat we het hart van God raken, dan zal die ook voor de zielen in het vagevuur genadig op ze neerzien. Hetzelfde gebed dat Jezus ons leert van bid alsof je het al ontvangen hebt. Nou, zo kunnen we ook bidden voor onze broeders en zusters in het vagevuur. We kunnen bidden alsof ze de genade al ontvangen hebben dat ze in de hemel mogen zijn. Dus dat heeft wel degelijk zin. En om af te sluiten, u weet, er zijn op deze dag volle aflaten te verdienen. Een volle aflaat is eigenlijk een geschenk dat de kerk ons geeft, waarin we vragen dat God die tijdelijke zondestraffen, dus niet de eeuwige zondestraf, want dat is de hel, maar de tijdelijke zondestraffen, dat uitboeten, dat hij dat verkort. Dat hij als een soort blijk van zijn vaderlijke liefde zegt dat hij die tijd inkort, zodat de mensen na de dood minder lang hoeven te lijden. En algemene voorwaarden voor een volle aflaat zijn altijd dat je zelf gaat biechten. En dat is 8 dagen voor of na de bewuste dag. Dus 8 dagen voor of na alle zielen in dit geval. Dat je op de dag zelf ook de communie ontvangt. Dat je bidt voor de paus, voor zijn intenties. Dat je je gehechtheid aan de zonde uitsluit. Dus dat je ook echt het voornemen hebt om niet te zondigen, zelfs niet de dagelijkse zonde te doen. En dat je ook de bedoeling hebt om die volle aflaat te verdienen en die aan een ziel in het vagevuur te schenken. En dan zegt de kerk op deze dag, waarin dus dat gebed voor die zielen in het vagevuur heel bijzonder centraal staat, dat wanneer we bezoek brengen aan een kerk op deze dag, dat we dan inderdaad zo'n volle aflaat kunnen verdienen. En dat we dan, en dat hoort ook weer bij die algemene voorwaarden, dat we een Onze Vader en een geloofsbelijdenis bidden voor de intenties van de paus. Dus als we dat doen, dus we gaan biechten, we gaan de communie ontvangen, we bidden voor de intenties van de paus, en we willen daadwerkelijk die volle aflaat verdienen, en die kunnen we dus geven aan een ziel in het vagevuur, en we gaan vandaag naar de kerk, of we bezoeken een kerk, dat is al voldoende, dan hebben we een volle aflaat, dat wil zeggen dat een ziel rechtstreeks naar de hemel mag. Wat voor deze hele week geldt overigens, dus de week van 1 tot en met 8 november, is dat je zo'nzelfde volle aflaat, dus met die algemene voorwaarden, zo'nzelfde volle aflaat kunt verdienen wanneer je een bezoek brengt aan het kerkhof. Ja, dus als je ergens naar een katholiek kerkhof gaat en je bidt ook weer daar voor de zielen in het vagevuur en voor de intenties van de paus. En laten we die middelen niet zomaar voorbij laten gaan. Het is eigenlijk heel eenvoudig, nog even kort samengevat. De algemene voorwaarden voor elke aflaat die je wil verdienen is: je gaat biechten 8 dagen voor of 8 dagen na de dag, de bewuste dag, of in die periode in ieder geval. Je gaat biechten, je ontvangt op de dag zelf de communie. Je bidt een Onze Vader en een credo voor de paus. Je spreekt het voornemen uit om niet meer gehecht te zijn aan de zonde. En je bezoekt op deze dag dus met alle zielen een kerk, of je bezoekt in de periode van 1 tot en met 8 november een kerkhof, waar je dus bidt voor de zielen in het vagevuur. Nou, doodeenvoudig eigenlijk. En toch kunnen we daar ontzettend onze broeders en zusters mee helpen die nu moeten lijden in het vagevuur. Ik wens u veel sterkte deze dag en ik hoop dat u deze dag inderdaad extra bidt. En dan spreek ik u volgende week weer hier bij Zuiderlicht.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.